Geliefde gemeente, veel zijn de nodigingen in het woord van God. Bijna op iedere plaats in de Bijbel staat er wel een nodiging. Soms heel direct. Al gij dorstigen, kom tot de wateren. Wend u naar mij toe, wordt behouden, al gij einden van de aarde. En soms wat meer op een indirecte wijze. Maar toch ook op elke bladzij van de Bijbel kunnen we zien dat de Heere onze ondergang, onze dood niet beoogt. Geen lust heeft in de dood van de goddelozen, maar daarin dat de goddelozen zich bekeren en leven. En daarbij, wat zijn de nodigingen toch ook altijd actief aan ons hart gelegd. De Heere zegt niet, wacht maar af, maar bid, zoekt, klopt, bekeert u, gelooft het evangelie. Heel veel nodigingen zijn positief geformuleerd. Wend u naar mij toe, noemde ik al. Komt tot de wateren. Zoveel andere keren. Maar gemeente, er zijn ook nodigingen in de Bijbel. Oproep tot bekering die de Heere op een bijzonder negatieve wijze heeft verwoord. Waarschuwend, bedreigend, ernstig, aandringend. En een van die nodigingen, op die wijze, ligt vanmiddag voor ons. Hoort het woord van onze God. Ik bedien het u uit Lucas 13, daarvan de versen 1 tot en met 5. We zullen die nogmaals met elkaar lezen. Lucas 13, de eerste 5 versen. Staat in mijn Bijbel trouwens ook boven boeteprediking van Jezus. Dat is ook de teneur van de tekst. Staat het volgende, Gods woord. En er waren te diezelfde tijd enigen tegenwoordig die hem boodschapten van de Galileërs, welker bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had. En Jezus antwoordde en zeide tot hen, meent gij dat deze Galileërs zondaars zijn geweest boven al de Galileërs, omdat zij zulks geleden hebben? Ik zeg u, nee, zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. Desgelijks betekent op dezelfde wijze. Zo. Of die 18 op welke de toren in Siloam viel en doodde ze, meent gij dat deze schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u, nee, zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks, dat betekent ook, vergaan. Tot zover de tekst. We schrijven erboven Gods oordelen en letten op drie gedachten. De eerste plaats, de ernst van die oordelen, verwoord in vers 1, over de Galileërs die gedood werden bij het altaar door Pilatus. En verwoord in vers 4a, als Jezus spreekt over de 18 mensen die onder de vallende toren van Siloam bezweken zijn. De ernst. Twee, de misvatting. Dat betekent dat er mensen waren die een verkeerde opvatting hebben gehad. U leest daarover in vers 2. In vers 3a, als Jezus zegt nee, zij. In vers 4b... En ook in vers 5a, de misvatting bij die oordelen. En tenslotte de waarschuwing uit die oordelen, vers 3b en vers 5b, bijna dezelfde woorden. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks en insgelijks vergaan. Gods oordelen, de ernst van de misvatting bij en de waarschuwing uit die oordelen. Gemeente, we kunnen gemakkelijk Jezus' arbeidzame leven van 3,5 jaar verdelen in drieën. Het eerste jaar, globaal gezien, was het jaar van zijn inauguratie. Dat betekent, hij begon. kwam overal voor het eerst, waar hij heen ging. Mensen moesten aan zijn optreden en prediking wennen. Ze hadden dat nog nooit gehoord en meegemaakt, zijn inauguratie. Tweede jaar wordt genoemd het jaar van de populariteit. Ik vertaal het even letterlijk uit het Engels, waar ik dat las. Populariteit. Hij was bijzonder geliefd. Niet in de zin van populair, maar geliefd. Bemind. Velen volgden hem na. En in dat jaar van zijn geliefdheid, zijn populariteit, valt onze tekst. En het laatste jaar dan was het jaar van de oppositie, de tegenstand. Het ging naar het kruis, ook heel letterlijk. Vele scharen wandelden hem na, luisterden naar zijn woorden, zagen zijn wonderen en tekenen, kregen zijn onderwijs lief, sommigen ook, meerderen ook, met heel hun hart, de meesten uiterlijk, als ze zich er niet van hebben afgekeerd, maar ze luisterden naar hem. Dat echter, gemeente, weerhield Jezus er niet van om heel eerlijk en heel confronterend, heel waarschuwend ook, met zijn hoorders om te gaan. En gemeente, dat moeten Gods dienaren ook doen. Het gaat niet om het aantal hoorders. Het gaat niet om menseneer of mensengunst. Maar het gaat om een eerlijke boodschap van wet en evangelie. En de ene keer heeft Jezus meer het evangelie verkondigd. En de andere maal heeft hij meer gewaarschuwd voor het eeuwig verderf. Dat doet hij ook vanuit het gedeelte van de tekstwoorden, van de tekstgedeelten moet ik zeggen, van hoofdstuk 12 en 13 die we samen gelezen hebben. Je zou denken dat Christus prediking, zijn komst op aarde, alleen maar is tot verderf als hij zegt: ik ben gekomen om vuur op aarde te werpen. Of meent gij dat ik gekomen ben om vrede te geven op aarde? Nee, zeg ik u, maar veel eer verdeeldheid. Bedoelt Jezus daarmee? Zet hij mensen op tegen elkaar, zoals de fariseeën hem dat verweten hebben? En zijn vijanden dat geloofden? En Satan dat ook probeerde? Nee, de Heer Jezus wil er dit mee zeggen. Dezelfde prediking van het evangelie is voor de een tot zegen en voor de ander tot oordeel. Dat drijft mensen uit elkaar, dat zet mensen tegen elkaar op. En we zien dat soms nog, of ik moet zeggen, we zien dat heel vaak. In kerken, in maatschappijen, in sociale structuren, in gezinnen soms, in huwelijken. Onder mensen, ook soms onder Gods kinderen. Verdeeldheid. Dat is het ene spoor wat eigenlijk de achtergrond vormt van onze tekst. En het tweede spoor, de tweede rode draad zou je kunnen zeggen, is het einde van het leven. Het einde van het leven. Ons levenseinde zal eenmaal komen. Wat was dat, gemeente, een geweldig thema in Jezus' prediking. En wat was dat ook vaak een geweldig thema in de muziek. Ik zat daar gisteren nog wat over te lezen voor mezelf. En dat zo heel veel dichters ook in de dagen van Luther en daarna en in de vroege reformatorische dagen, zeg maar, de reformatie, dat hebben benadrukt. Memento mori. In gedichten, in preken, in werken, in muziek. Heel het leven concentreert zich om de eindigheid, de tijdelijkheid daarvan. Ook hier. Jezus heeft oog voor de realiteit. En waarom doet hij dat? Om de mensen als het ware ervan te doordringen. Wij hebben hier geen blijvende stad, maar we zoeken de toekomende. We mogen het in vakantiedagen en weken ook wel tegen elkaar zeggen. Goed, zegen, ook soms als je weg kunt gaan en wat rust mag nemen. Wat afstand. Maar laten we het altijd weer bedenken dat het hier op de aarde het land van de rust niet is. En dat tweede spoor, dat doortrekt ook hoofdstuk 12 en 13. Nou, dat hebben heel veel mensen gehoord. Die verdeeldheid en dat levenseinde. En daaraan verbonden het laatste oordeel. Zo eindigt hoofdstuk 12 ook. De rampzaligheid wordt vergeleken met een gevangenis waar we niet kunnen uitgaan tenzij het laatste penningje is betaald. De laatste kleine munt is afbetaald. Dat is natuurlijk een beeld, want we kunnen ons door middel van geld of andere dingen niet uit de hel verlossen. Maar Jezus wil zeggen, het oordeel is definitief. Mensen die niets betalen kunnen, zullen ook hun eigen oordeel niet kunnen afkopen. En daar stopt de prediking even. En op dezelfde tijd, zo staat in hoofdstuk 13 vers 1, te diezelfde tijd waren er een paar mensen aanwezig, tegenwoordig betekent aanwezig, die hadden de prediking van Jezus gehoord en die hadden die twee sporen ook opgemerkt, hè, dus die verdeeldheid en die tijdelijkheid van het leven, dat oordeel, en die hebben meteen een conclusie gemaakt. En die mensen zijn er, die maken meteen een toepassing en dan niet voor zichzelf, maar voor een ander. Als het gaat over zonde, dan denken ze meteen of denken we, moeten we misschien wel zeggen, aan die ene of aan die andere. Of als het gaat over oordelen, dan denken we direct aan iemand die dat oordeel wel zal hebben verdiend. Nou, daar komen ze ook mee. Ze boodschapten, dat betekent in de Griekse grondtaal, ze maken melding van het feit en dan in een negatieve context. Die mensen zijn er vandaag nog. Die melden van alles, heb je het al gehoord dat? Die brengen verkeerde geruchten voort. En die vermeerderen dat wat, desnoods, dikken het wat aan. Die doen negatieve melding van, en ja dan hier, van wat Galileese mannen, die werden gedood terwijl ze aan het offeren waren. Heel de context, dus de achtergrond van de tekst wijst er ons op, terwijl we nergens over deze gebeurtenis verder lezen in de Bijbel, dat er sprake was van brute zondaren. Galileërs, een paar mannen, laten we zeggen een stuk of 10 misschien. En dat waren van die rebellen, van die rabouwen, van die, ja wel gedoopt, want ze kwamen anders niet bij de tempel, daar hadden ze niet mogen komen, maar ja, we zouden zeggen van die straatrovers, van die criminelen, van die mensen die anderen het leven moeilijk maken. Van die opstandelingen tegen het gezag van Rome, tegen het gezag van Pilatus, tegen het gezag van Israël in. Pilatus als stadhouder van Judea had maar besloten dat die mannen op het moment dat ze zelf aan het offeren waren, moesten worden gedood. Het feit dat ze zelf aan het offeren waren, want zo staat het er, hun bloed werd vermengd met het bloed van de offeranden, ze stonden dus zelf achter het altaar te offeren, was er een bewijs van, zeer waarschijnlijk althans, dat het plaats had op een grote feestdag. Er waren er zoveel mensen in Jeruzalem dat de priesters voor hen niet konden offeren. Ze moesten het vaak zelf doen. En waarom offeren die mensen dan? Nou ja, dat had waarschijnlijk te maken, we vullen het maar wat in. Maar dat had waarschijnlijk te maken met het feit dat die mensen hun consciëntie proberen te stillen. Nog maar een offer brengen en dat neemt dan de zonden wel weer weg. En op hetzelfde ogenblik, als het mes in het offerlam steken, wordt het mes van wraak van Pilatus' dienaren in hun hart gestoken. En hun eigen bloed vermengt zich met het bloed van het offerlam of een ander dier dat op het altaar stroomde. Welker bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had. Een gruwelijke moord. En nu gaat het die mannen die dat aan de Heere Jezus melden en niet om wat Pilatus gedaan had. Daar hadden ze zich op moeten concentreren. Die vrede niets ontziende Romein. Nee, het ging er hen om Jezus toch maar duidelijk te maken. Kijk, wanneer het gaat over die verdeeldheid, dan waren het die mannen die verdeeldheid brachten. Zij hebben het oordeel verdiend. En wanneer het gaat over het sterven, dan hebben zij dat sterven verdiend. Heel begrijpelijk, heel logisch. We kunnen het ons goed voorstellen, die mannen hadden het verdiend. Zij waren groter zondaren dan wij. En de Heer Jezus hoort het aan. Ze hebben er, jongens en meisjes, geen rekening mee gehouden dat Jezus dit al lang wist. Hij was al wetend. Dus ze geloven niet in de Heer Jezus. Die mannen die daar naar hem toe komen en het verkeerde melden, of althans iets ja, op zo'n manier vertellen dat het toch wel heel duidelijk is dat ze boven anderen staan, die kennen Jezus niet. niet met hun hart, geloven niet in hem. En dat is toch wel heel vaak het geval, of moet ik zeggen altijd het geval, wanneer we het kwade van anderen voortbrengen en verder brengen. En ons er zelfs in kunnen vergenoegen of boven anderen plaatsen, dan kennen wij de Heere Jezus niet. Want hij zegt het, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En ik kom er zo nog op terug. Als u hem leert kennen door het geloof, dan mag u de grootste van de zondaren. Dan moet u de grootste der zondaren worden. In uw hart. De Heere Jezus, nadat hij hen eerst verwijt, en dat komt straks in het tweede en derde punt nog terug, geeft ook een verhaal. Of die 18, op welke de toren in Siloam viel en doodde ze. Jezus gaat verder niet direct op die situatie in, wel vermanend naar hen toe. Hij ontkent het niet. Hij neemt eventuele onnauwkeurigheden niet weg en verbetert die niet. Maar wat de Heere Jezus eenvoudig doet, is een andere situatie brengen, een andere situatie noemen, die daar toch ook wel wat mee te maken had. Alleen niet van die brute goddelozen, maar van die, tussen aanhalingstekens, onschuldige zieke mensen. Want die lagen daar bij de poel van Siloam, bij de bron van Siloam, te wachten op dat water. Wat beroerd werd. En van tijd tot tijd daalde daar een engel in neer. En dan degene die als eerste in dat water kwam, werd gezond. En daar wachten ze misschien al jaren op. Denk aan die 38-jarige zieke. Zoveel jaren, tientallen jaren soms gewacht. Sommigen vruchteloos, tot hun dood. Te ziek om iets te kunnen. En dan liggen ze wat onder de schaduw van die grote toren die ernaast stond. Veiligheid. Verkoeling. En van het een op het andere moment stort die hele toren in. En het losvallende puin verplettert deze 18 mensen in enkele seconden. Doden ze. Zomaar in één keer. Dood. Mensen die wachten op genezing zijn gestorven. En met groot geweld stort die toren daar. Met dat puin ervan en al die stenen en al dat materiaal op 18 mensen die gedood worden. Allereerst dit. Het is zeker gebeurd, het is geen gelijkenis. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Alles wat er gebeurt, gemeente, dat is naar de wil en naar de voorzienigheid van God. Wil in de zin van Gods plan. Niet altijd Gods wens, want de Heere kan het kwade en de zonde niet wensen, maar Gods raad, Gods plan, Gods welbehagen. En dat wij dat lang niet altijd begrijpen kunnen, neemt dat niet weg. En daarom is het eerste waar we op moeten wijzen, wat hier trouwens niet in de tekst genoemd wordt, er was ook geen plaats voor in hun hart, de raad van God. Wat er in je leven ook gebeurt, alle tegenspoed, alle tegenslag, alle verdrukking, alle pijn, alle moeite, alle rouw, alle sterven om me heen. En wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Want dan gaat het toch over grote oordelen. Massaal sterven mensen, of er dat nu 10 of 18 zijn, of tientallen of honderden of tienduizenden. Door natuurgeweld en allerlei andere zaken. De kranten staan er bol van. Mensen onder het puin van aardbevingen, onder de vloedgolven van tsunamis. Gedood door het zwaard, door de kogel, door het martelvuur. De altoos wijze raad van de Heere, dat geeft God daar niet de schuld van. Maar dat verklaart, gemeente, de diepste vragen. En trouwens, Jezus doet dat ook en dan komt hij in het tweede punt zo nog terug. Hij noemt die woorden ook zondaars en schuldenaars. We worden ook terugverwezen naar de zonde en de zondeval en het schuldenaar worden voor God. Daar komen al die dingen vandaan. Jongens en meisjes, hoe vaak hoor je het niet? Als je gaat studeren of op de middelbare school al, of met iemand die niet naar de kerk gaat. Ja, maar geloof jij in een God die dat allemaal toelaat? Weet je wat we dan moeten zeggen? Wij hebben toegelaten dat we de Heere vergaten, dat we de Heere verlaten, dat we de Heer hebben vaarwel gezegd. Dat hebben wij toegelaten. Op de bodem van alle vragen ligt der werelds zonde schuld. En wat ben je er goed mee als je onder het kruis mag bukken. McChain noemt het in het wachtwoord der hervormers het heiligend kruis. Waarvan ik leer, Heere, dat zijn mijn zonden die al die oordelen hebben veroorzaakt, verwekt. En het is uw barmhartigheid dat ik nog niet ben gelijk die anderen. Nou, twee oordelen zou je kunnen zeggen. Enkele Galileërs koelbloedig afgeslacht en 18 onschuldige mensen, tussen aanhalingstekens, want er is niemand onschuldig, gedood. Arme stakkers. En wat is het nieuws in die dagen daar vol van geweest? Het wordt jaren daarna, of hoe lang geleden het ook was, nog weer vermeld door Jezus en door de Galileërs. Niemand verbaasde zich over. Iedereen kende die twee gebeurtenissen. En het een wordt opgebracht door goddeloze mensen, door Joden die nog onbekeerd zijn. Jezus zegt niet voor niets, bekeert u, indien gij u niet bekeert. Verwijtend, op anderen neerziend. En het andere wordt door Jezus genoemd als een ernstige waarschuwing. En zo, gemeente, kunnen we ook allerlei andere dingen invullen. Bijna elke week gebeurt er wel weer een ramp op de wereld. Of we nu denken aan de bosbranden in Griekenland of in Californië. Of aan mensen onder het puin. Of anderen die gedood werden. Grote ongelukken, pestilentie, noemt de Bijbel het, besmettelijke of onbesmettelijke ziekten die velen het leven doen laten. Oordelen, de ernst ervan. Ze prediken ons vanmiddag schuld, zonde, de noodzaak van bekering, het komende oordeel, verdeeldheid door het woord van God. En juist niet datgene wat we nu in het tweede punt overdenken, de misvatting ervan. Want gemeente, bij die oordelen die hier genoemd worden, komt één grote misvatting. De gedachte leeft bij die mannen daar, en misschien ook wel bij heel veel mensen die erbij stonden, nou ja, dat die mensen die daar door die oordelen getroffen werden, dat toch wel hadden verdiend. Dat blijkt wel, door het feit dat Jezus zegt, meent gij, dat is meer dan een vraag, dat is een constatering, jullie vinden, jullie zijn de overtuiging toegedaan, staat er eigenlijk, op vragende wijze. Dat die Galileërs zondaars zijn geweest boven al de Galileërs, omdat ze zulks hebben geleden. En meent gij, vers 4b, dat die, dus dat dachten ze ook, direct al nadat Jezus dat andere voorbeeld noemde, van die stakkers die onder de toren vallen, vielen, die onder die vallende toren gedood werden, dachten ze, ja, dat zal ook wel een schuld zijn geweest. Meent gij dat deze schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? Dus die mannen die naar de Heer Jezus gingen, die hebben gedacht, die waren de overtuiging, de mening toegedaan, dat die Galileërs die gedood werden zondiger waren dan alle andere Galileërs. En dat die 18 mannen of vrouwen of mensen, mannen en vrouwen en kinderen misschien wel, onder die toren verpletterd, dat die erger zondaar waren dan al die anderen in Jeruzalem. Ze hadden gehoord van de Heer Jezus over de noodzakelijkheid van verzoening voor het te laat was. Het voorbeeld van die gerechtsdienaar werd genoemd. En dat deed hen denken aan de diep ingewortelde vergeldingsgedachte die leefde in veler hart. Geen vreemd iets, toen de vrienden van Job naar hem toekwamen. Zeggen ze, Job, is het om uw vrezen dat hij u bestraft? Is eigenlijk een ironische vraag. Job, denk je nu werkelijk dat je God zo dient, dat de Heer het toelaat dat hij je bestraft en met u in het gericht komt? Of als die blindgeborene wordt beter gemaakt, dan zeggen de discipelen: Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blindgeboren zou worden? En ik kwam die gedachte ook nogal eens tegen op Papua in Indonesië. Als het ging over mensen die stierven of ernstig ziek werden of dingen die gebeurden, die je zou kunnen benoemen een oordeel, dan leefde de gedachte dat komt vast wel door een bepaalde zonde. De vergeldingsgedachte. En dan werden mensen ook vaak verstoten. En daar stierven ze vaak ook door. Mensen kwamen onder een vervloeking. Een bepaald voorwerp van iemand, een dagelijks gebruikt voorwerp, een zakdoek of een schoen of een pen, werd dan vervloekt. En diegene die daarmee in contact kwam, die was ook vervloekt. En mensen leefden zo onder de angst van het vervloekt zijn, dat ze soms letterlijk stierven. Er was sprake van een bepaalde zonde. En zie je nu wel, door die vervloeking kwam dan de dood. Dat is dus het bewijs dat die zonde er ook werkelijk was. Ja, maar gemeente, als we nu eerlijk zijn en ons eigen hart ernaast leggen, hoe vaak denken we het ook niet? Als iemand sterft door een ernstig ongeluk, ja. En zeker als je dan nog wat achtergrondinformatie hebt hoe dat ongeluk veroorzaakt werd. Te veel gedronken of te roekeloos gereden of, nou ja, vul het allemaal, maak u het zelf maar concreet. Of iemand sterft naar ernstige ziekte. Een ziekte van vandaag de dag, AIDS bijvoorbeeld, of andere ziekten. En wat hebben we onze oordelen dan al heel snel klaar? En wat zeggen we al gauw, wat er dan ook gebeurt, of iemand heeft een chronische ziekte of een groot probleem of veel zorgen in het gezin. Kinderen die de Heere vaarwel zeggen, nou ja, het zal wel een bepaalde oorzaak hebben. Ze zullen het zelf wel hebben veroorzaakt. Er zal wel sprake zijn van een bepaalde zonde. Die vergeldingsgedachte leeft in ons aller hart. Die wortelt in ons bestaan. Oh, wat stellen we ons vaak boven anderen. En wat laat de Heere Jezus het hier zien. Wat hij hier zegt. Meent gij dat zij schuldenaars waren, zondaars boven alle anderen? Weet je waar het hen aan ontbreekt? Aan zelfkennis. Aan ware overtuiging van de Heilige Geest die doet bukken en buigen voor God, die mij de grootste van de zondaren doet worden. En die me het offerlam nodig doet krijgen. Dat ene middelaarswerk van Christus aan het kruis van Golgotha tot betaling van al mijn vuile zonden. Daar ontbrak het hen aan. Jezus gebruikt het woordje geleden. Vers 2b, bijna het laatste woord. Omdat zij zulks geleden hebben. Daar staat eigenlijk het Griekse woordje pascho. Nee, eigenlijk dat staat er. Dus het woordje voor pascha, lijden. Maar gemeente, wat hadden ze weinig of geen ogen, geen hart voor het lijden van Christus. En als we ons boven anderen plaatsen, in welk opzicht ook, dan is er geen plaats in ons hart voor dat bitter lijden en sterven van Sions betalende borg en middelaar. En hebt u zichzelf nooit leren kennen als de grootste van de zondaren, die het eerbiedig en afhankelijk vraagt: Jezus, gij zoon van David, ontferm u over mij. O, wilt u mij genezen van al mijn vuile, vieze zonden, van die walgelijke stroom van ongerechtigheid, want ik ben erger dan zij. En zij zijn misschien nog wel beter dan ik. Kent u dat, gemeente? Daar gaat het toch om? Ook als het gaat over de nodiging tot de zaligheid en de verkondiging van het evangelie. Mij, de grootste der zondaren, is deze genade en barmhartigheid geschied. En in plaats van die gestalte hebben ze hun eigen zonde weggepoetst, zichzelf wat opgeknapt, geprobeerd te betalen met hun eigen rechtzinnigheid. De Galileërs die gedood waren, diep veracht. En de 18 mensen die onder de toren van Siloam werden gedood, diep versmaad. Meent gij? Nee, zij, zeer krachtig, tweemaal ontkent Jezus dat. U allen zondaren, jullie de grootste van de zondaren, o leer het vanmiddag te zien, zegt de Heere dan tegen u, tegen jou en tegen mij. Want dan is er genade voor een schuldenaar. Is dat afhankelijk daarvan dan? Nee. Gelukkig niet. Maar het is wel de weg waardoor en waarlangs de Heere werkt. De weg van verootmoediging. Ootmoed. Ware zielenootmoed. Vernedering voor God, zegt Augustinus, is een van de heerlijkste en duidelijkste vruchten van de genade. U kent die uitdrukking van hem wel. Drie vruchten van genade, en dan noemt hij elke keer weer dat woord ootmoed. En als de Heer je daar brengt, gemeente, dan ga je niet boven een ander plaatsen, dan ga je niet boven anderen stellen, maar dan zeg je, Heere, wees u mij genadig. Dan zijn de oordelen ons tot onderwijs. Dan zeg je, Heere, al die mensen die daar gestorven zijn, en al die mensen die ziek zijn, en al die mensen die door welke oorzaken ook het leven moeten derven, die zijn beter dan ik. Ik heb gezondigd, zegt David. Zie, ik heb onrecht gehandeld, maar wat hebben deze schapen gedaan? Ik, de grootste van de zondaren, zou Paulus laten zeggen. Gemeente, dan zullen we het ervaren, wat we nu samen eerst gaan zingen. Psalm 119, vers 60, al het goddeloze volk verdoet gij als schuim van de aard. En wat staat er dan achter? Dan zal ik me niet boven die anderen stellen, maar dies daarom zal ik uw getuigenissen vrezen. Psalm 119, vers 60. Jezus geeft er nog een zeer ernstige waarschuwing bij, die we toch niet alleen maar negatief moeten duiden. Op het eerste gezicht zou u denken, want er staat, indien gij, maar, zo begint het tot tweemaal toe. Jezus creëert een tegenstelling tussen, ja, tussen wie? Die mensen die stierven, die geen groter zondaar waren dan u, en diegenen die nog leven, maar die onbekeerd zijn en die ook voor eeuwig dreigen verloren te gaan. Want dat veronderstelt hij. Hij zegt, en dat is dan ook dus zo, ze zijn onbekeerd. Anders had Jezus niet gezegd, indien gij u niet bekeert. En hij gaat ervan uit, en dat is ook zo, dat wanneer we ons niet bekeren, we insgelijks, dat betekent ook of desgelijks, op diezelfde wijze, misschien ook wel heel letterlijk door zo'n oordeel, zullen vergaan. Vergaan, laten we daarmee beginnen. Dat betekent wordt het woord gebruikt van een soort ruïne, geruïneerd worden. Jezus sluit aan bij die toren van Siloam. Wat bleef daarvan over nadat die toren gevallen was? Eén grote puinhoop. Daar hebben ze de mensen die al dood waren van onderuit moeten graven. Mensen onder het puin. Denk aan een aardbeving. Eén grote ruïne. En denk dan even aan dat beeld van die toren, zegt Jezus. Als je je niet bekeert, zul je ook zo'n één grote ruïne worden. En dan weten we allemaal, gemeente, dat we een huis wat ineengestort is niet meer met hetzelfde materiaal kunnen opbouwen. Je kunt het soms wat gebruiken, maar die stenen moeten worden afgebikt als ze nog bruikbaar zijn en het hout moet worden vervangen en het ijzer. Dat, nou ja, vul het maar in. Eén onbruikbare massa. Definitieve verlatenheid. Een eeuwig verderf. Jezus benoemt het. Een prediking van hel en verdoemenis mag niet. Maar een prediking zonder dat de hel benoemd wordt, is onbijbels. Het valt me zo vaak op. Onze Schotse oudvaders, bijvoorbeeld de Puritijnen. Ook de Nederlandse oud, maar vooral de Schotten en de Engelsen. Hoe vaak ze dat ook benoemen. Met gunning natuurlijk en met aandrang en geweldig veel nodiging. En het heerlijk evangelie erbij, maar het wordt niet verzwegen. Jezus doet het ook niet. Hij benoemt het. Vergaan op weg, op reis naar de eeuwige nacht, gemeente, dat is uw, dat is jouw bestaan zonder God. Dan zullen we eenmaal verpletterd worden onder de puinhopen van het oordeel. En voor eeuwig zal het te laat zijn. Wat een ernstige waarschuwing. Ik las in een verklaring van de vlam van het altaar. Die mannen die daar stonden, onbekeerd, waren grove zondaren. Waarschijnlijk allemaal onbekeerd. Het beeld roept ons dat wel op althans. Van de vlammen van het altaar naar de vlammen van het helse vuur. En van de reine poel van het genezend badwater van Siloam naar de vuile poel van vuur en zilver. Vergaan. Ook dat is evangelie. U kent misschien het voorbeeld wel. De geschiedenis van Charles Haddon Spurgeon. Een bekende evangelische predikant in de goede zin van het woord. Toen ze aan dominee Lamijn vroegen, is dat een oudvader? Ik proef nog wel eens wat huiver als het gaat over Spurgeon. Ja, daar moet je mee oppassen, zei pas iemand tegen. Oh, waarom? Heb je al gelezen dan? Nee, dat had hij niet. Maar ik hoor wel eens dit of ik lees wel eens dat. Nou ja, dominee Lamijn, en Spurgeon, is dat een oudvader? Nee, zei hij, maar ze staan bij mij op de plank naast de oudvaders. Ik denk wel eens dat we dat wat kwijt zijn geraakt, die mildheid van onze predikanten van vroeger. Waarom, gemeente, toch al die polarisatie? Het doet me zeer verdriet. En nu hoop ik ook. Maar goed, Spurgeon stond daar in de grote Metropolitan Tabernacle. De grote tabernakel, de kerk in Londen. En al die duizenden mensen, zo'n 3000, 3500, 4000 konden erin zaten voor hem. En wat had hij evangelisch gepreekt? Genodigd tot het heil. Wend u naar mij toe, wordt behouden al gij einden van de aarde. En na het zingen stond hij op om verder te gaan. En wat hij zei met een geweldige stem. Brand, in het Engels, brand, brand. En mensen keken verschrikt om hen heen. Waar dan? In uw hart en in de hel. En eenmaal eeuwig als u zich niet bekeert. En de Heere gebruikte dat woord om er velen in het hart te grijpen. Vervolgens staat er, gij allen. Dus de Heer Jezus, gemeente, slaat niemand over. Al die mensen, die mannen die aan het melden waren en ook de Joden, de gedoopten, Nu, de besnedenen toen, kinderen van het verbond, kinderen des koninkrijks, ze zullen als ze zich niet bekeren buitengeworpen worden. Gij allen, heel persoonlijk, u allemaal. Het is nogal wat. Je zou er maar staan in je godsdienst, in je vroomheid. Op de negatieve wijze dan. In je godsdienstigheid en met de hoge dunk van jezelf. Gij allen. Johannes de Doper had het gezegd, gij adderen gebroedsels, eieren van een slang, van een adder, een giftige adder, met het gif van de zonden in je aderen. Gij allen, ook als kerkmens, die zich zo makkelijk boven een ander plaatst. En dan, ja, ik heb dat al gezegd, desgelijks betekent op dezelfde wijze, dus je moet dat niet te letterlijk zien, maar Jezus wil zeggen, ook jullie kunnen door een oordeel getroffen worden. En insgelijks betekent heel eenvoudig ook. Ook u. En daar gaat hij al van uit. Terwijl hij precies wist wie van hen wel of niet zalig zouden worden. Wie van hen verworpen of uitverkoren waren. Nee, daar gaat Jezus niet van uit. Want staat er. Indien gij u niet bekeert. Dat betekent, gemeente, niet alleen dat hij ervan uitging dat ze zich waarschijnlijk niet zouden bekeren. Zo staat het er. Hij gaat van het negatieve uit. Maar dat betekent tegelijkertijd, vooral, dat de Heere Jezus toch nog aangeeft, ondanks dat, al die vijandschap en al die verlorenheid en al die hoge achting van henzelf, dat bekering nodig was en is. Het is de enige weg, zegt hij, om het oordeel te ontkomen, want we mogen het dan ook omdraaien. Als u zich bekeert, dan zult u geenszins vergaan. In geen enkel opzicht, dan zult u behouden worden. Zo staat het er eigenlijk ook. Maar niet alleen bekering is nodig, bekering is ook mogelijk. Bij God vandaan, zegt u, ja, dat klopt. Maar, en dan moeten we niet verkeerd begrijpen. Bij God vandaan mogelijk, maar ook bij ons vandaan. Ja, zegt u, maar dat kan toch niet. We kunnen ons toch niet bekeren, dat klopt. Maar mogelijk in de zin dat de Heere de genademiddelen aan ons geeft. En als we die ernstig besteden en biddend gebruiken, dan komt de Heere daar altijd in mee. Ja, zegt u, maar als ik dan zo lang bid en dan gebeurt het, nou, dan zijn we weer aan het redeneren. De Heere Jezus zegt, bekeert u. Staat hier in het meervoud. U allen. Maar elke keer als de Bijbel dat zegt, meestal in het enkelvoud, bekeer u, staat het in het bevel. Het bevel van het evangelie, zeggen onze Dordtse vaderen, is het de oproep tot bekering en geloof in Christus. En de Heere gebruikt die oproep om een onmachtig en onwillige zondaar gewillig te maken en te brengen aan de voeten van het Godslam, om door genade alleen gezaligd te worden. Heel actief legt de Heere die oproep aan uw en aan mijn hart. Actief bij God vandaan. O, wat staat Jezus daar indringend te nodigen? En wat staat hij daar aandringend te prediken? Maar gemeente, ook niet als een zo, u moet bekeerd worden. Dat is waar. U moet allen bekeerd worden, ik, jij en ik. De hele boodschap van de Bijbel, de hele Bijbel door. Maar ook bekeert u. En bent u nu met die nood van het hart, met het komende oordeel al ooit naar de Heere Jezus gegaan. Deze mannen kwamen nog naar hem toe. Maar misschien bent u nog nooit bij hem geweest. Of ouders, hebt u uw kinderen al bij hem gebracht? Ze zijn in zonden ontvangen en in ongerechtigheid geboren, voorwerpen van Gods toorn, van het uur van hun ontvangenis af. Toen al. Die nog niet eens wist. Het zaad van de zonde mengde zich met het zaad van man en vrouw. Geboren in ongerechtigheid en voorwerpen van Gods toorn. Het prachtige doopformulier zegt, tenzij ze van nieuws opnieuw geboren worden, ze zijn voorwerpen van Gods toorn. Bij de Heere Jezus gebracht, de voeten van het Godslam neergelegd, met de bede in je hart van de verloren zoon, o God, wees mij de zondaar genadig. Dat is een heel ander leven dan die verhoging. boven anderen. Het verachten van zondaren. Hoe gaat dat dan? Nou ja, kijk maar naar die verloren zoon. Het godswerk van bekering noemen onze vaderen het vaak. Het godswerk van bekering. Wordt stilgezet op weg naar de eeuwige nacht en in zijn hart gegrepen. En gaat zijn zonde leren kennen en belijden, bewenen, ook letterlijk. En hij gaat terug naar zijn vader en daar staat het. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Hij zegt niet, ik zal wachten tot mijn vader naar me toe komt. Oh, ik spreek naar de mens als hij niet gegaan was, zijn vader was naar hem gegaan. Dat klopt. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. En hij stond al op de wacht, maar ik zal opstaan en naar mijn vader gaan als een verloren zondaar. Ja, zegt u, maar mijn zonde ken ik niet. En mijn verlorenheid besef ik niet. Oh, dan hebt u te meer reden om op te staan en naar die God te gaan en te zeggen, Heer, ik ben zo hard, zo spijkerhard. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En weet je wat de Heer dan zegt? En daarmee laat hij zien dat het enkel genade en godswerk is. Dat is niet om die nodiging te ontkrachten. En niet om dat aanbod van genade te verminderen. Maar dan zegt de Heer, ze zullen komen met geween. En met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg waarin zij zich niet zullen stoten. En dan blijft het wonder over. Onze tekstwoorden, gemeente, bevatten zo voor het oog nauwelijks één positief woord. Het gaat over doodslag, over het mengen van mensenbloed met dierenbloed. Het gaat over zondaars, over lijden, over Galileërs, zondige mannen die niets te betekenen hadden vergeleken met de Judeërs. Het gaat over onbekeerde harten. Het gaat over vergaan. Over mensen die gedood worden onder een vallende toren. En nog een keer over onbekeerlijkheid en vergaan. Moet dat nu zo? Juist met deze woorden laat de Heere Christus zien. Ik heb geen lust in uw dood. Maar daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren en leven. En laat het vanmiddag de les eens zijn. Als u, jij of ik boven anderen staat, want ook Gods kinderen kunnen het zo gemakkelijk doen. Ik denk aan de discipelen, toen ze door het Samaritanenland niet mochten gaan. Heere, laat maar vuur van de hemel komen om hen te doden. Laat het dan vanmiddag de les eens zijn, wat Maria in haar lofzang gezongen heeft. Nederigen heeft hij en hongerigen aangezien en met goederen vervuld. Maar die hoog zijn van gemoed, die zal de Heere verstoten van hun tronen. Maar hij ziet het nederig gemoed waarin zijn geest wil wonen. En als we zo kijken naar de wereld om ons heen, wie weet welke oordelen er ook deze week weer zullen komen. En hoeveel er zullen worden gedood, misschien wel onder vallend puin, onder stromend water, door hitte, door uitdroging, door honger of dorst. Misschien nu al. Gemeente, laten we dan kijken naar die oordelen en de slaande hand van God als een arm verloren zondaar. Dat is evangelie. En altijd de ander bezien in het licht van deze belijdenis. Mij, de grootste der zondaren. Misschien vervult zelfs bedrog, schijnheiligheid, ontrouw, hoogmoed ons hart geheel. Ook dan is er een nodiging. Voor die 18 mensen bij Siloam was het te laat. Ook misschien waren er kinderen van God bij. Wie zal het zeggen? Het zou heel goed kunnen. Waarom ook niet? Voor die mannen bij het altaar, wellicht allemaal brute, goddeloze zondaren, opstandelingen, was het te laat. Voor Pilatus is het eeuwig te laat geworden. We lezen niet over zijn bekering. Zeer waarschijnlijk voor eeuwig verloren gegaan. God heeft het eindoordeel, maar voor u is het nog niet te laat. En toch komt dit woord van deze middag, vanuit Jezus' mond en vanuit hem, door de mond van zijn dienaar tot u. Indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks, insgelijks vergaan. En van daaruit het woord, bekeert u en gelooft het evangelie. Amen.